En je ziet nu iedere keer weer enorme, dat het roer volledig om wordt gegooid en dan weer van links naar rechts. Ja, daar worden ondernemers natuurlijk doodziek van. Wij doen zulke gave dingen. En dat gecombineerd met het feit dat wij in Nederland gewoon eigenlijk altijd over de hele wereld onze handel doen. En koploper kunnen blijven. Ja, dat is, wat mij betreft is het een grote gouden kans.
Kan het zijn dat je minister wordt in een volgend kabinet? Misschien zelfs minister-president?
Nou, minister-president, minister is me al wel us. Hè? Dus je zou kunnen zeggen, ben wel us gepolst.
Hoe gaat het nu echt met het midden- en kleinbedrijf in Nederland? Jacco Vonhoff is voorzitter van MKB Nederland. Hij zet zich in voor een beter ondernemersklimaat en het stimuleren van ondernemerschap. Wat kunnen de overheid, bedrijfsleven en de politiek nu beter doen? Daarover en over nog veel meer spreek ik met Jacco. Vind je mijn podcast leuk? Abonneer je dan op mijn kanaal. Dit is de Kitty Koelemeijer podcast en hier is Jacco Vonhoff.
Hoe staat het MKB er nu echt voor?
Zo, dat is een mooie binnenkomen. Hoe staat het MKB er echt voor? Dat kan ik alleen maar heel genuanceerd op antwoorden. Want het MKB is namelijk heel breed. Ja. Alleen in de achterban van MKB Nederland zitten 140 branches, 220.000 aangesloten bedrijven. En dat gaat zo breed als van de begrafenisondernemers tot en met de ballonvaarders en alles wat daartussen zit. En de eerlijkheid gebied te zeggen dat het met de meeste bedrijven nog wel oké gaat. Er zijn natuurlijk bepaalde sectoren waar het lastig is. Je hoeft niet een echte uitvinder te zijn om erachter te komen dat bijvoorbeeld de horeca nog steeds veel last heeft van corona. Dat geldt eigenlijk ook wel voor grote delen van de winkelstraat. Er zijn bedrijven die heel veel last hebben van stijgende loonkosten. Schaarste in grondstoffen en prijsstijgingen al daar. Sowieso krapte op de arbeidsmarkt, waar heel veel bedrijven last van hebben. Maar als je gewoon toch nog even heel objectief, het gaat nog niet eens echt heel slecht. Maar alle indicatoren die wij zien naar de toekomst toe, vragen wel om in ieder geval, laten we zeggen, positief overheidsbeleid. Dus het wordt wel tijd dat we het schip op koers houden. Anders gaat het fout.
Welke indicatoren zijn dat?
Nou ja, ik ga vooral een paar aan. Hè. Dus bijvoorbeeld de arbeidsmarkt en de krapte. Dat gaat niet ophouden. We ontgroenen, we vergrijzen. Veel discussie natuurlijk over arbeidsmigratie, maar ook productiviteit. Ja, daar zullen we de aankomende jaren echt wel mee bezig moeten blijven. En dat betekent dat je beleid verwacht van een overheid waarbij bijvoorbeeld werken loont en meer werken meer loont. En jezelf ontwikkelen, dat je daar positief op wordt gestimuleerd. Of als ondernemer dat je gaat investeren in digitalisering, in robotisering, dat soort dingen.
Die boodschap is er natuurlijk al heel lang. Werken moet lonen.
Ja, ik blijf me erover verbazen dat wij dat in Nederland zo voor elkaar hebben gekregen. Dat wij een armoedeval hebben bedacht. Het is best leuk, een soort Nederlandse uitvinding. Dat je dus als je niet werkt en je hebt een uitkering met een aantal toeslagen kindjes, dat je dan netto meer geld overhoudt dan iemand die meer dan 30 uur werkt in de week. Dat is natuurlijk gewoon vreemd.
Ja, en toch gebeurt er niets of niet genoeg. Al heel lange tijd niet.
Nee, het ingewikkelde van die armoedeval en de prikkels die in dat systeem zitten, is dat ze er in de afgelopen, pak een beet, dik decennium ingekomen zijn. Hè? Inkomensafhankelijke toeslagen. Heel veel van dat soort ideeën die ooit goed leken bedacht te zijn om te stimuleren dat mensen juist wel aan het werk zouden gaan en hun bestaanszekerheid zouden kunnen krijgen. Die zorgen er nou eigenlijk voor dat het precies de verkeerde kant op werkt. En om het af te schaffen, ja, dat is ook nogal een ding. Ja. Want ongeveer, ik hoorde laatst, meer dan de helft van alle Nederlanders heeft een toeslag op een of andere manier. Ja, en dat betekent dus dat als je daaraan begint te morrelen, dat ook in één keer de inkomenssituatie van heel veel mensen gaat veranderen. En ja, de politiek durft dat niet aan, is daar veel te bang voor.
Wat zou jij willen dat ze doen?
Ja, ik zou ons toewensen dat ze nu begonnen met een plan om de aankomende jaren te bedenken hoe je die toeslagen op een goede manier kan afschaffen. Hè. Dus ik zeg niet dat je morgen al meteen alles moet afschaffen. Maar ik denk wel dat je nu een plan moet maken voor pak een beetje over 4 of over 8 jaar. Waarbij je de nadelen en de voordelen goed uitzoekt. En kijkt naar een systeem waarop je met zo min mogelijk bijeffecten, dus dat waar je mensen tekort doet, toch die verandering kan gaan inzetten. En nu zie je iedere keer dat de ambitie is er wel. Alle politieke partijen schrijven het ook op. Iedereen wil er vanaf. Maar op het moment dat het echt ingewikkeld wordt, zie je dat al diezelfde partijen ook weer grijpen naar het instrument en de toeslagen dan maar weer verhogen. Of voor mij wat zelfs een nieuwe toeslag bedenken. Dus
het hele systeem moet om. Ja. Misschien ook de administratieve organisatie.
Ja,
van overheden, van de Belastingdienst.
Ja. Nou, ik denk waar ik iedere keer me over verbaas als ik in Den Haag rondloop, is de enorme complexiteit van, nou ja, aan de ene kant het systeem, maar ook de controle op de systemen en nou ja, de hoeveelheid mensen die daar druk mee zijn. En het feit dat al die systemen en eigenlijk al die regels, al dat initiatief waar we ooit vandaan begonnen, gestoeld zijn op wantrouwen. Dus wij hebben, hoewel goed bedoeld, eigenlijk een soort systeemopdracht gemaakt waarin staat, wij, lees de overheid, vertrouwen onze burgers en onze ondernemers niet meer. En om te voorkomen dat iemand iets niet doet of iets verkeerd doet, of misschien zelfs wel bewust iets verkeerd doet, gaan we heel veel dingen bedenken, heel veel regels, heel veel proberen te voorkomen dat mensen die verkeerde afslag nemen. Met als gevolg dat de meeste mensen het goede niet meer kunnen doen. En dat bijvoorbeeld ondernemers helemaal niet meer willen investeren, omdat ze eigenlijk niet precies weten of die overheid nog wel een betrouwbare partner is. Heel veel mensen niet meer willen werken, omdat meer werken gewoon niet loont. En ze veel te bang zijn dat als ze misschien een uur te veel werken, dat ze een toeslag kwijtraken en dan daarna misschien wel een enorme strafexercitie van de Belastingdienst. Dus ik denk dat een van de grote uitdagingen voor de aankomende tijd is, hoe zorgen we er nou voor dat het vertrouwen weer terugkomt in de vergelijking, het vertrouwen tussen de overheid en haar burgers en ondernemers, maar ondernemers zijn ook burgers. En ik denk dat dat nog veel belangrijker is dan andersom. We roepen altijd, de burger vertrouwt de overheid niet meer. En daarom zijn we allemaal boos. Volgens mij is het precies andersom. Volgens mij zijn we allemaal boos omdat het systeem ons niet meer vertrouwt. En de overheid is ooit door onszelf bedacht, hè?
Ja,
dus
dat is
ook wel de bedoeling dat hij een beetje dienstbaar blijft.
Maar geef eens een concreet voorbeeld van zo'n maatregel of een activiteit waarmee je daar een begin mee kunt maken.
Want
je hebt het over een plan tot 8 jaar. Dat klinkt zelfs nog wel ambitieus, hè, gegeven die complexiteit.
Ja, je moet het ook allemaal eerst nog doorrekenen. Ja. Hè? En zoals ik al zei, er zijn zo verschrikkelijk veel toeslagen en premies en subsidies in, laten we zeggen, dat hele systeem gekomen die allemaal op elkaar inwerken. Maar een van de dingen waar ik mee zou, dus het begint volgens mij met een aantal grondbeginselen. Hè? Dus het grondbeginsel, als je meer werkt, moet je meer geld overhouden. En overal waar dat niet werkt, moet je gaan analyseren, hoe komt dat nou? Maar als dat je stelregel is, dat als iemand meer uren gaat werken, dat hij er in ieder geval meer aan overhoudt, dat zou al heel fijn zijn. Of de stelregel, als iemand niet werkt, maar hij of zij gaat wel werken, dan moet hij in ieder geval meer verdienen dan dat hij krijgt in de uitkering. Hele simpele basis voor. Ja, maar daar begint het echt mee. Ja. En hetzelfde geldt, als je het dan even naar ondernemers toe haalt, aan de kant van de fiscaliteit, van de belastingen. Het moet gewoon overzichtelijk zijn dat je belasting betaalt. En als je klein bent, betaal je iets minder belasting dan als je heel groot bent. Heel simpel. En toch zijn we dat allemaal een beetje vergeten.
Ja, en is dat genoeg, dat soort maatregelen? Als je dat bereikt, heb je dan ook dat vertrouwen. Hè? Want je hebt vertrouwen van de burger in de overheid, zoals je noemde, maar ook het wantrouwen van de overheid richting burger.
Ja.
Dat heb je daar nog niet mee opgelost.
Nee, nou ja, nou is het wel voor mij, het gaat dus om het vertrekpunt. Hè? Dus hoe ga je de toekomst in met elkaar? En ik denk dat wat we de afgelopen periode, ook als je kijkt naar de enorme uitslagen in het stemgedrag van de kiezer de afgelopen, nou, laten we zeggen jaren. Ja. Iedereen is continu aan het uitleggen dat het komt omdat mensen boos zijn over zus of boos zijn over zo. En voor mij willen mensen nou ook helemaal niet zo heel graag boos zijn. Uiteindelijk is iedereen op zoek naar wanneer komt nou het signaal aan, hey overheid, wordt het niet eens tijd dat u gaat nadenken over hoe onze relatie in elkaar zit. Kijk, die overheid is de afgelopen jaren, decennia, de burger en de ondernemer gaan zien als klant. Ja, ik weet niet, het voelt voor mij helemaal niet goed. Ik ben geen klant van mijn overheid. Sterker nog, ik ben gewoon een actieve burger. En ik wil graag bijdragen. En die overheid is er om een aantal dingen te regelen die ik individueel misschien niet zou regelen. Of niet zo goed zou regelen. Of alleen maar goed voor mezelf zou regelen. Maar die overheid moet dus uit die rol van... Ja, weet u, overal een loketje en wij lossen het wel voor u op. En oh ja, by the way, wij gaan wel zorgen dat dingen altijd allemaal goed gaan. Nou, waarschuwing nummer 1, het gaat niet altijd allemaal goed.
Duidelijk.
Sterker nog, we gaan fouten maken en dat doen we elke dag. Maar het idee dat wij in dit land geen fouten meer mogen maken... En ik maak er wel eens een grapje over, dat zullen de begrafenisondernemers niet leuk vinden. Maar er is een grapje over dat eigenlijk vinden wij in dit land dat je niet meer dood mag gaan. He, dus je moet eigenlijk zo lang mogelijk leven.
En dan mag je ook zelf niet die eens over beslissen.
Nee, precies. En binnen die bandbreedte is het natuurlijk ongelooflijk moeilijk om... He, als dat je belofte is aan de samenleving, als dat is waar je in gelooft... Ja, dan weet je, dat is niet te doen. En dan krijg je dat je bij elk incident, bij iedere misstand... of elke keer als er ergens iets gebeurt wat we van tevoren niet hadden kunnen verwachten... je gaat nieuwe regels maken, je gaat... nog verder proberen te voorkomen dat het ooit weer fout zal gaan in de toekomst. Ja, het gevolg daarvan is dat het waarschijnlijk nooit meer goed gaat. Hè? Want we hebben het zo ingewikkeld gemaakt in dit land om het goede te doen... dat het bijna makkelijker is om het verkeerde te doen. En als je bereid bent om het goede te doen... is de kans dat je een fout maakt en het alsnog verkeerd doet zo groot geworden... dat je waarschijnlijk niet eens meer wat gaat doen of durft te doen... Of je krijgt toestanden zoals we destijds hebben gehad met de kindertoeslag.
Ja, ja. Maar je wil vereenvoudiging.
Ja.
Waar grijp je in dat hele complexe stelsel van maatregelen en toezicht? En
ja, nou ja,
waar zit het haakje?
Nou, ik denk dat ik ben echt als Jacco, dus even niet in mijn rol als voorzitter MKB Nederland. Dat is best wel lastig. Ik begrijp waar de politiek ook vaak mee worstelt, is dat je bijna net zoveel mensen voor als mensen tegen een oplossing hebt. Hè? Want je zult maar net het belang hebben bij het een of het ander. Maar ik geloof in enorme versimpeling. Voorbeeldje. De afgelopen jaar, ik doe nu 5 jaar, ben ik voorzitter van MKB Nederland. Ik ben 5 jaar volop in dialoog met de polder, hè, met vakbonden, kroonleden in de SER. Maar ook met het ministerie van Sociale Zaken over de zekerheden van mensen. Ik vind persoonlijk ook dat mensen hebben behoefte aan een soort basis in hun bestaan. Bestaanszekerheid is een mooi woord daarvoor. Ja. Dat heeft voor een belangrijk deel te maken met inkomen. Je moet natuurlijk uiteindelijk kunnen leven. Je moet boodschappen kunnen doen. Je moet kunnen wonen. Allemaal hele belangrijke randvoorwaarden. Dus ik vind dat bestaanszekerheid best wel heel belangrijk. Er is een soort beeld ontstaan dat bestaanszekerheid en een vaste baan bij elkaar horen. Dat is een soort van heilig geloof geworden. En hoe komt dat? Omdat wij in het verleden die vaste baan een soort sleutel hebben gemaakt voor heel veel zekerheden.
Ja.
Je kunt geen hypotheek krijgen zonder vaste baan. Je kunt geen huurovereenkomst sluiten zonder vaste baan. Klopt. Je hebt nauwelijks een pensioenoplossing zonder vaste baan. Nou, zo zijn er allerlei redenen waarom die vaste baan eigenlijk een soort transactie is tussen jou. Hè? Dus je hebt een contract en daarmee kun jij zaken doen met de bank of met de pensioen of met de verzekering of whatever. Maar dat is eigenlijk niks te maken met de relatie die jij met je werkgever hebt. Want die werkgever en jij hebben een relatie op basis van werk. Dus ik begrijp wel hoe belangrijk die baan is als je dat contract zo belangrijk hebt gemaakt in het verleden.
Ja.
Nou, je ziet nu in de samenleving, al jaren achter elkaar, dat heel veel mensen die vaste baan om heel veel redenen niet meer zo fijn vinden. Mm-hmm. Mensen willen flexibel zijn. Doorgeslagen flexibiliteit gaat fout. Uitzendconstructies, mensen die jarenlang in onzekerheid zitten, willen wij ook niet.
Gig economy, yes.
Precies. Maar er is een andere werkelijkheid. Dat is namelijk dat heel veel mensen die gewoon normaal een vaste baan zouden kunnen krijgen, en als ze waarschijnlijk hem zouden willen morgen hebben, die allemaal zelfstandig worden. En waarom doen ze dat? Omdat ze zelf keuze willen hebben over werktijden. Ze willen misschien netto iets meer geld overhouden, niet meer meedoen in dat sociale stelsel wat heel solidair is. Allemaal redenen waarom mensen uit die vaste baan gaan. Nou, dat zijn schijnzelfstandigen. Mensen die vroeger PTT post sorteerden waren of de post rondbrachten.
Ja.
Dat is vervelend. Die mensen geven hun voordelen terug aan hun baas. Nou, dat willen we niet. Dan hebben we de zij-aan-zij-werkers, mensen in de zorg, mensen in het onderwijs. Die samen met hun collega's die nog in vaste dienst zijn werken. Maar wel zelf kunnen kiezen wanneer ze werken. En er net ook nog meer geld aan overhouden. En we hebben ondernemers.
Ja.
Die heten allemaal ZZP'er. Het zijn er nu geloof 1,2, 1,3 miljoen al. En het worden er alleen maar meer. Dus in die 5 jaar dat ik nu aan het praten ben over die vaste banen, hebben ertoe geleid dat er geen, ja, er zullen best wel wat vaste banen bijgekomen zijn. Vooral ook omdat werkgevers nu hun werknemers niet kwijt willen, want er is krapte. Maar er komen ook steeds meer zelfstandigen bij. Ja. En dan kom je, nou, een hele lange inleiding om even, nou, proberen duidelijk te maken hoe fundamenteel je soms iets kunt aanpakken. Hoe komt het nou dat we zoveel mensen hebben die gebruik maken van de voordelen die het heeft om ondernemer te zijn in de inkomstenbelastingssfeer? Want daar hebben we het dan over. IB-ondernemers, dat zijn ZZP'ers. Ja, dat komt dus door alle voordelen die in dat systeem zijn ingebouwd. En eigenlijk is het heel oneerlijk, want de werknemer wordt benadeeld ten opzichte van de ZZP'er. Ik zou denken, als je dat dan wil oplossen en je wilt veel meer die vaste baan weer centraal en je wil minder mensen als ZZP'er in je land, zeg dan gewoon, in de inkomstenbelastingssfeer, in de IB-sfeer, kan geen ondernemerschap zijn. Dat kan alleen in een BV, dus in de andere, dus in de vennootschapsbelastingssfeer. Dan zeg je dus eigenlijk tegen al die mensen, richt maar een BV op. Heb je wat mij betreft in één keer het hele probleem van schijnzelfstandigheid tot zij aan zij werken, in de IB heb je opgelost. En maak je het voor mensen een hele binaire keuze. Of ik ben werknemer, of ik ben ondernemer. En niks ertussen.
Maar je blijft dan wel dat belang van die vaste baan, vaste aanstelling, dat blijft groot. Nou ja, want je kunt ook zeggen, dat maken we minder groot. We zorgen dat dan
dat klopt. Hè, maar dat, die discussie in de polder is altijd al. Hè, van wat is dan de waarde van die vaste baan? En hoe vast is vast? En hoe flex is flex? En ik weet dat, maakt niet uit vanaf welke kant je dan kijkt. Er is altijd een selecte groep aan beide randen waar het misgaat. Ja. Dus er zijn werkgevers die misbruik maken van de situatie. Als het gaat om flexibiliteit, veel te veel flex. En er zijn werknemers die eigenlijk gewoon veel liever flex willen dan vast. Het middengebied zou je kunnen zeggen, ja, wat als nou al die zekerheden die ik net noemde niet meer afhankelijk zijn van de arbeidsovereenkomst die je hebt met je werkgever. Dus je kunt altijd een hypotheek krijgen. Altijd een, op basis van andere voorwaarden dan alleen die vaste baan. Ja, hoe belangrijk is dan de vaste baan nog eigenlijk?
Ja, niet.
Ja, ik heb in mijn schoonmaakbedrijf, ik heb zelf ook nog een schoonmaakbedrijf. Ik zeg altijd tegen mijn mensen, ik heb liever een contract voor 5 jaar met een klant dan een contract voor onbepaalde tijd. Want een contract voor onbepaalde tijd is tot morgen. Kun je namelijk altijd opzeggen. Terwijl een contract voor 5 jaar, daar weet je in ieder geval wat je hebt.
Ja.
Nou, het is niet aan mij om te zeggen wat belangrijker is. Ik denk dat op het moment dat je de waarde van het vaste contract, de overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer laat zijn, en al die andere dingen op een ander niveau veel beter regelt, die bestaanszekerheidsvoorwaarden, dan krijgt die contractuele verplichting ook een hele andere lading. En op dit moment, ik ken geen ondernemers, werkgevers die niet heel graag hun mensen trouwens zoveel mogelijk en zo lang mogelijk bij zich willen houden.
Want ik hoor dat ook.
Het is echt gewoon een war on talent, zeg maar.
Ja, en ook veel bezorgers die in vaste dienst zijn.
Zeker.
Dat zie je ook.
Ja, en er zijn ook heel veel bezorgers die dat juist niet willen. En ik vind ook, mensen moeten alleen niet slachtoffer worden van die keuze, omdat de gemakkelijkste keuze het meeste oplevert. Of ze gedwongen worden om die makkelijkste keuze te maken. Ik noemde net al even de voormalige bezorgers, hè, die nu met die busjes overal rondscheuren voor veel te weinig geld. Ja, voor mij, ik heb liever ook niet dat die mensen, hè, want die mensen werken eigenlijk nog steeds voor hetzelfde geld, alleen geven al hun zekerheden van het verleden weg. Ja, dat vind ik ook. Ik vind dat ook schandalig. Dat moet ik helemaal niet hoeven. Maar dat zijn er ook maar, nou ja, het zijn er genoeg, hè. Maar het is maar een klein percentage van de totale groep die nu ZZP'er is.
Ja.
Dus het maakt ook nog wel eens dat we de discussie op. We hebben de discussie over de extremen. En dan willen we dan, is het land te klein en dan moeten de nieuwe regels komen. We moeten voorkomen dat het ooit nog fout gaat. En dan gaan we nog weer meer regels bedenken. Met als gevolg dat al die ondernemers die het gewoon goed willen doen en al die werknemers die het goed willen doen, dat die er helemaal niet meer uitkomen met elkaar.
En in die complexiteit heb je dan ook nog lastenstijgingen, maar ook een regeldruk.
Ja.
Ook meer in algemene zin,
ja,
hè?
Ja, dat is wel, ja.
Waar, dat is natuurlijk een veelbesproken onderwerp.
Ja.
Er zijn nog veel bedrijven die nog een coronaschuld aan het afbetalen zijn.
Ja.
Is dat een echt probleem? Of, hey, de media wordt natuurlijk overspoeld met cijfers en duidingen en berichten. Maar
ja,
vraag dus, ik nu.
Ja, dus absoluut. Kijk, het totale probleem wordt natuurlijk naarmate de tijd verstrijkt steeds ietsje kleiner. Ja. Alleen, ook de bedrijven die misschien niet meteen acuut problemen hebben met het terugbetalen van hun coronaschulden, als in dat dat dan vervolgens zou leiden tot een faillissement omdat ze niet kunnen betalen. Mm-hmm. Ook bedrijven die wel kunnen betalen, kunnen dat geld maar één keer uitgeven.
Ja,
en dat doen ze nu
minder,
precies. Hè, dus je ziet minder. Nu een enorme gap ontstaan als het gaat juist om die investeringsagenda.
Ja.
Omdat die bedrijven eigenlijk bestaan om hun schulden terug te betalen, in de hoop dat ze het in een aantal jaren voor elkaar krijgen. Maar in de tussentijd dus niet mee kunnen in de vraagstukken rondom digitalisering, vernieuwing. Alles wat je eigenlijk als bedrijf wel zou moeten kunnen doen. Dus naast die wat kleinere groep die nu echt in de problemen komt dat ze het geld niet heeft en dus de Belastingdienst aan zijn bureau krijgt en zegt van ja, we moesten er maar eens mee ophouden. Dat gaat waarschijnlijk tot faillissementen leiden. En dat gaat. Het is niet zo dat er een enorme stijging is, maar je ziet al eigenlijk maanden achter elkaar het aantal faillissementen stijgen. Wat veel opvallender is, is dat we eigenlijk al vanaf kort na corona het aantal opheffingen, dus bedrijven die gewoon stoppen. En stoppen betekent natuurlijk ook afscheid nemen van ook van al je schulden, maar dan niet in faillissement. Dat het aandeel stoppers echt veel groter is geworden. En we zien een hele grote groep bedrijven die een soort van op slot zit. Hè, dus eigenlijk niet voor of achteruit kan. En eigenlijk gegijzeld wordt in zijn eigen situatie. Ja, dat gaat vroeg of laat natuurlijk een keer mis. Hè. Als ondernemer trek je dat gewoon niet.
Ja, en de vraag is, wat is daar voor oplossing voor? Ik heb zelf wel eens gezegd bij BNR, scheld dat geld kwijt en stop het in een investeringsfonds. Hè? Of ruil het uit tegen investering, innovatie, bijdragen. Maar dat is misschien niet fair voor die bedrijven die geen gebruik hebben
gemaakt. Dat is het grote punt. Ja. Het grote probleem met dit soort dingen is dat, het eerste wat je jezelf, en het is een hele vervelende conclusie, maar het eerste waar je denk ik in dit soort hele moeilijke vraagstukken voor jezelf afscheid van moet nemen, dat is iets in ieder geval wat ik moest, is het idee dat eerlijkheid bestaat. Hè, dus eerlijkheid,
is een hardnekkig idee inderdaad.
Eerlijkheid zit dus in deze context, zit niet in de vergelijking.
Nee.
Niet als het gaat om bedrijven die destijds wel of geen steun kregen, omdat ze net wel of net niet binnen een bepaalde regeling vielen.
Wel of niet open dicht, ja.
Er waren zoveel variabelen waardoor je wel of niet.
Ja.
Dat is al niet eerlijk. Dan vervolgens heb je de bedrijven die het allemaal wel hebben gehad. En dan ga je de vraag stellen van is het dan eerlijk of niet eerlijk? Dat je, want er zijn er die hebben alles al netjes terugbetaald. Ja. Er zijn er die hebben nog niks terugbetaald. Ik kan in die individuele keuzes van ondernemers en de individuele situatie die zij hebben meegemaakt, daar kan ik niet intreden. Maar het zou heel ingewikkeld zijn om nu te zeggen, maar omdat iedereen die eigenlijk tot dusver maar gewacht heeft, misschien wel met de gedachte, misschien komt er van uitstel wel afstel. Ja, dat zou natuurlijk voor al die mensen die keurig netjes hebben betaald en misschien ook wel heel diep zijn gegaan om dat te kunnen. Dat zou natuurlijk een hele grote middelvinger zijn.
Ja, of die afdrachten in een fonds stoppen, waar dan.
Nou, wat ik heb bedacht, wat wij eigenlijk iedere keer zeggen, en ik hoop dat daar ook dat er eigenlijk ook nog steeds wel ruimte is in de politiek om dat gesprek aan te gaan. Kijk, tijd is misschien in dit geval wel de grootste de grootste vriend. He, dus wat nou als je veel langer mag doen? Misschien wel zo lang. Ik weet dat ik dat kort na corona heb het daar ook al eens over gehad. Als je studieschuld hebt, heb je ongeveer oneindig de tijd om je studieschuld terug te betalen. En dat kun je dan een beetje plus en minnen in de tijd dat het steeds beter met je gaat. Hè. Je wordt wat ouder, ga je ook meer verdienen.
Ja,
en
dan zit nauwelijks rente.
Precies. Dus waarom zouden we nou niet de coronaschulden wat meer als een studieschuld beschouwen? Dus veel langer nog de tijd om terug te betalen. En voorkomen inderdaad dat je in die renteklem terechtkomt. Hè? Want dat gaat nu ook wel aantikken. Daar heeft de politiek toen niet voor gekozen. Op zich zijn we nog best ver gekomen. Hè? Want in eerste instantie wilden ze die termijnen van terugbetalen nog veel korter. En de uitstelperiode was ook nog veel korter. Maar zo langzamerhand zijn we nu toch aangekomen bij die groep die nog niet geholpen is. En wel geholpen zou zijn als ze langer zouden kunnen wachten. Het risico, want dat is de andere kant van diezelfde medaille, is dat je daarmee nog veel meer bedrijven veel langer in een situatie houdt waarbij ze wel kunnen terugbetalen, maar niet kunnen groeien, niet kunnen investeren. Ja, is dat dan goed? Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
Het lijkt onvermijdelijk, als je zo hoort.
Ja,
alternatief is kwijtschelden en dat is niet fair.
Nee, ik denk dat hè, want het gaat er niet om wat ik ervan vind.
Nee,
hè,
maar
het gaat erom, politiek gezien zou dat een heel slecht signaal zijn. Want dat zou namelijk betekenen dat mensen die erop gokken dat iets
Ja.
Later toch niet gebeurd.
Ja, dat opportunisme.
Een kleine analogie, want het is best heel raar. We zijn natuurlijk heel lang al bezig om met de overheid het gesprek aan te gaan over bijvoorbeeld verduurzaming. Dus we moeten allemaal verduurzamen.
Ja.
We weten dat we klimaatambities hebben. We zitten in een energietransitie. Dus we weten allemaal dat er iets moet gebeuren. Dezelfde overheid vraagt dat ook van ons met allerlei regels. Dan krijg je ondernemers die op kop gaan. Dus er zijn ondernemers die denken, oh frek, als dat dan toch moet, ga ik proberen om daar een concurrentievoordeel uit te halen. Dus weet je wat ik doe? Ik ga al mijn auto's heel snel elektrificeren. Dus dan ga ik naar een elektrische vloot. Want over een tijdje mag ik met mijn niet-elektrische auto's bijvoorbeeld de binnensteden van bepaalde steden in Nederland niet mee. Die ondernemer maakt een hele bewuste keuze om voor te lopen om een concurrentievoordeel te halen. En dan gaat de overheid op het allerlaatst zeggen van ja, we zien ook wel dat het eigenlijk niet lukt met al die binnensteden. Het is allemaal nog niet helemaal duidelijk. Het lukt eigenlijk niet met dat verduurzamen, want niet alle auto's zijn geschikt. Sterker nog, niet alle ondernemers kunnen dat op dit moment. We hebben nog niet overal laadpalen. Nou, lang verhaal kort. Men stelt in één klap uit. Dan kun je dus twee dingen. Ik kan dan zeggen, nou, geslaagde lobby. Wij hebben, het is gelukt. De overheid heeft bakzeil gehaald. We mogen nog wat langer met dieselauto's doorrijden. Dat is voor iedereen die niks heeft gedaan, prima. Maar voor al die ondernemers die koploper waren of vooruit zijn gaan lopen of hebben nagedacht over, ja, die zeggen nu van wacht even, nu heb ik van een op de andere dag een concurrentienadeel. En dat maakt het zo onwijs ingewikkeld, ook in mijn rol. Hè? Want voor wie ga je rennen? Zijn het de ondernemers die die koploperspositie pakken? Of zijn het die ondernemers die ja, eigenlijk door al die complexe regelgeving en die enorme kosten die er op ze afkomt, helemaal niet meer in staat zijn om dat überhaupt te redden? Hè? Eigenlijk heb ik daar compassie mee. Maar ja, dus...
Ja, maar door dit gedrag van de overheid leer je ook dat uitstel loont.
Ja, en dat wou ik maar zeggen.
Ja, dus de stabiliteit is dit eigenlijk.
Precies. Dat is een van de punten die we bij de afgelopen verkiezingen ook continu naar voren brachten. Was dus dat, waar we het net over hadden, dat vereenvoudigen. Hè. Dus zorg nou dat we weer weten waarom we dingen ook alweer deden in de sociale wetgeving en de fiscale wetgeving. En het andere was voorspelbaarheid.
Ja.
Dus overheid, als u een route kiest, hou hem dan ook even een tijdje vast. En natuurlijk, als je onderweg tot de conclusie komt dat je hier en daar dat dingen even anders moeten, dat is prima. Maar verander nou niet de koers. Nou, en je ziet nu iedere keer weer enorme, echt dat het roer volledig om wordt gegooid en dan weer van links naar rechts. Ja, daar worden ondernemers natuurlijk doodziek van. Ik bedoel, als je aan boord zit van een schip wat de hele dag van links, dan word je ook doodziek.
En je komt nergens.
Nee, en voor ondernemers is er niks erger dan een onvoorspelbaar. Kijk, het is niet altijd leuk wat de overheid en de samenleving van je vraagt. En in sommige gevallen, voor sommige ondernemers, is het zelfs op lange termijn misschien wel het einde van hun businessmodel. Dat is frustrerend genoeg. Maar als je maar weet waar je aan toe bent.
Ja.
Als je dat ook al niet weet, of je kunt eigenlijk denken van, nou ja, weet je, als ik nou eens niks zou doen. Eigenlijk, ik wacht net zo lang.
Ja. Ja, dat leer je, dat wel eens een optimale strategie zou kunnen zijn.
En dat vind ik eigenlijk, dat is misschien wel het gevaarlijkste van zwalkend overheidsbeleid, is dat mensen gewoon de goede dingen niet meer gaan doen.
Maar als je kijkt naar ondernemingsklimaat, hè, want daar hou je natuurlijk mee bezig, bedenk toch vaak ook aan grote bedrijven. Hè? Je ziet die halen natuurlijk de media, kijk wat ASML heeft afgedwongen bij de overheid met het dreigement weg te gaan uit Nederland.
Ja.
Hoe valt dat bij jou en bij de achterban vooral?
Nou, bij mij valt dat in die zin goed, hè, dat deze grote bedrijven, ASML, NXP, maar sowieso in die hele Brainport-regio zit heel veel innovatie en mooie bedrijvigheid. Dat je dat in Nederland wil houden en moet houden, dat staat voor mij overeind.
Ja.
Omdat die grote bedrijven een enorm netwerk hebben, zeg maar, in het land met MKB-bedrijven.
Zeker.
Alleen ASML is geloof ik al 800 toeleveranciers.
Ja.
Allemaal prachtige bedrijven die heel erg high-tech, heel innovatief zijn. Dus natuurlijk wil ik ASML niet kwijt. En moet het niet zo zijn dat een bedrijf als ASML alleen nog maar over de grens gaat investeren.
Nee.
Dus tot zover het goede nieuws.
Ja.
Maar het is natuurlijk wel raar dat dit allemaal ter 11e uur is. Hè, als men dreigt om te vertrekken nadat we al een paar mooie bedrijven zijn kwijtgeraakt. Dus dan is er in één keer paniek en is er in één keer 2,5 miljard beschikbaar.
Hm.
Terwijl al die MKB-bedrijven, 350.000 in Nederland, die niet hun boeltje kunnen oppakken en over de grens kunnen gaan. Natuurlijk zullen er vast ook wel wat bedrijven kunnen zijn die zeggen van, nou, ik ga weg. Maar de meeste bedrijven zijn gewoon geworteld. in hun dorp, ja. in hun wijk, in hun stad. Ja, en die gaan nergens heen. Maar die hebben wel te maken met precies hetzelfde fenomeen. Namelijk dat ondernemerschap in Nederland.
Ja,
ja, nou ja in ieder geval gevoelsmatig niet heel erg wordt gewaardeerd. Ja, en je zal maar aan de grens zitten met een leuke winkel of met een pompstation. En zien dat de accijnzen voor sigaretten weer verder omhoog gaan. Ja, ik vind anti-roken prima. Maar er gaat niemand minder roken. Ze gaan alleen Duitse sigaretten halen. En als ze dan toch naar Duitsland rijden om daar de sigaretten te halen, halen ze daar ook de drank. Want die is daar ook goedkoop omdat de accijnzen daar laag zijn. En ze tanken ook nog even de auto vol omdat de benzine daar goedkoop is. En dan krijg je als ondernemer in één keer niks van je over. Daar staat niemand die zegt van nou, maar we gaan dus ook eens even in jou investeren en zorgen dat het goed komt. En datzelfde geldt voor het gebrek aan goed geschoold personeel of de mogelijkheden om innovatief te kunnen zijn, middelen. Ja, en ik gun het grote bedrijven heel erg. Dus ik heb ook gezegd, ik gun hun operatie Beethoven. Maar ik heb net vandaag een column De Wereld in geknald. En daarin roep ik op om een operatie Hazes voor de MKB'er, hè? Dus een beetje verliefd, dat zou wel heel mooi zijn. Dat we ook dat MKB-ondernemerschap, wat veel doet voor die lokale en die regionale economie, als het gaat om cohesie, samenhang, banen, sportleven, verenigingsleven, ja, dat je daar met elkaar ook in gaat investeren.
Wat ik wel merk, en ook zeker in de coronatijd, is dat op het niveau van de grote corporates en mensen die op dat niveau kijken, die leunen een beetje achterover. En die zien daar een enorm aantal, het ecosysteem of hoe je wilt noemen, enorm aantal kleinere, middelgrote bedrijven. En als je maar genoeg afstand neemt, dan ga je ook denken van nou goed, dan gaat het met een paar niet zo goed, maar daar komt wel weer nieuwe activiteit, nieuw ondernemerschap. En dat... Dat lost zich in de tijd wel op.
Ja, en ik denk,
vond dat zelf wel heel moeilijk, maar het viel me wel op dat dat gebeurde.
Ja, en dat tot op zekere hoogte werkt het ook. Hè. We begonnen dit gesprek ook een klein beetje met hoe gaat het nu eigenlijk.
Ja.
Maar waar economen, econometristen, mensen bij de adviseurs van onze overheid, mensen die kijken over het algemeen terug.
Ja.
En vanuit wat ze in de achteruitkijkspiegel. Precies. Proberen ze te extrapoleren naar voren.
Ja.
Ondernemers kijken altijd naar voren. Die vinden die achteruitkijkspiegel eigenlijk maar onzin. En ik merk, als je door de bril van ondernemers en de geluiden die ik hoor van ondernemers naar voren kijkt, dan komen daar echt wel zorgelijke dingen naar voren. Hè? En het zou zo verstandig zijn om juist daar nu op te acteren en niet voor lief te nemen dat het nu goed gaat. Want om het goed te laten gaan, heb je die bedrijven ook allemaal keihard nodig. Hè? We hebben net al even die arbeidsmarkt genoemd met het feit dat we steeds minder mensen hebben. Maar dat betekent ook dat we steeds meer oude mensen krijgen. Dus we krijgen een enorm zorginfarct. We zijn aan het nadenken over veiligheid in Europa. Het is niet voor niks dat die oorlog op ons continent ons echt wakker heeft geschud. Vraagt investeringen, maar ook mensen. Onderwijs. We weten eigenlijk allemaal dat de voorwaarde voor een gezonde economie is goed onderwijs. Hebben we mensen voor nodig. Dus en geld. En dat geld, dat wordt verdiend door ondernemers en hun werknemers. En als je dat vergeet, dus je denkt dat je iedere keer de rekening voor het nu bij ondernemers neer kunt leggen, waardoor die ondernemers niet kunnen investeren, zich niet kunnen innoveren naar een niveau waarbij zij in staat zijn om genoeg geld voor Nederland te blijven verdienen, om al die grote opgaven het hoofd te kunnen bieden. Ja, dan heb je dus de verkeerde volgorde. Het is een beetje de kip met de gouden eieren.
Zalig is dat? Ik bedoel, hoe serieus is het dat dit gaat gebeuren?
Nou, ik wil er zo nog wel wat over zeggen. Ja. Want anders klink ik straks toch weer een beetje als Nostradamus. En dat wil ik helemaal niet. Maar als je mijn redenatie volgt, hè, dus die lijn die ik toch een beetje zie, dan is het heel zorgelijk dat wij onvoldoende in de gaten hebben hoe belangrijk dat ondernemerschap voor Nederland is. Hoe belangrijk het is dat er nog steeds bedrijven, ondernemers zijn die hun eerste werknemer in dienst nemen. Dat er nog steeds bedrijven zijn die doorgroeien van een klein bedrijf naar een middelgroot bedrijf en misschien wel naar een kampioen. Dat voor ons als individueel bedrijf is mooi, hè? Dus als jij die ondernemer bent, fantastisch. Maar voor de samenleving is ook super belangrijk. En als we ons dat niet realiseren, dan is het risico dat de betaalbaarheid en de houdbaarheid, maar vooral ook de transitie die we met elkaar moeten doen, dat we die gewoon niet gaan maken. Tot zover het slechte nieuws. Mm-hmm. Ik zelf En dat vind ik echt heel belangrijk om te zeggen. Ik ben veel positiever dan dat. Ik ben dwangmatig positief. Ik sta elke ochtend op en denk van, nou, vandaag een mooie dag, het wordt alleen maar beter. Overigens, het is ook nog nooit zo goed geweest als nu. En ik heb geen enkele aanleiding om aan te nemen dat het in de toekomst slechter gaat. Maar daar moet je wel op blijven letten. Want waarom gaat het nu zo goed met ons en waarom is het eigenlijk nog nooit zo goed geweest in de wereld? Omdat we daar met z'n allen keihard aan gewerkt hebben. Dus als je nu zou stoppen met investeren in Nederland, de echt grote investeringen. Hè, dus zorg dat je die energietransitie kan maken. Zorg dat je netcongestie oplost. Zorg dat je het snelste internet ter wereld nog steeds houdt. Zorg dat je ook nog een beetje wegen hebt en bruggen waar je overheen kan rijden. Zorg dat je onderwijsinfrastructuur op orde is. Als je dat nu niet doet, ja, dan loop je grote risico's. En de waarschuwing is ook alleen maar, let op uw zaak, beste overheid.
Dat het zo goed gaat, houdt de urgentie er natuurlijk wel af.
Ik kreeg laatst een soort van bijles van iemand die decennia voor mij het werk deed wat ik nu doe. En die vertelde mij, die zei, Jacco, er is één ding, moet je gewoon snappen. De economie is voor de politiek en voor de samenleving over het algemeen iets heel ongrijpbaars. En het zijn vaak, als het goed gaat, ondernemers, die hebben een boot en een Porsche en alles is allemaal fantastisch. En zo ziet geslaagd ondernemerschap er voor de buitenwereld uit. En daar hoort bij dat economie eigenlijk alleen maar interessant wordt op het moment dat we werkeloosheid hebben. Werkeloosheid, dus mensen die niet kunnen werken en dus onvoldoende inkomen hebben en daarmee allerlei sociale problematiek, dat is een groot probleem voor de politiek. Op dit moment hebben we gewoon nul. Er is wel iets, maar laten we het frictiewerkeloosheid noemen. We hebben meer vacatures dan werkelozen. Wat ik ook al eerder zei, we hebben, als je naar voren denkt, eigenlijk nu al structureel tekorten op de arbeidsmarkt. Dus waar zou de politiek zich nou druk over moeten maken? We hebben toch, er is toch genoeg werkgelegenheid. Dus dat is het probleem.
Op welke termijn je ook kijkt. Precies. Als je in het hier en nu zit, dan denk je al, het kan geleven.
Ja, en je kunt ook denken, je gaat ook geloven in een soort maakbare wereld. En dan zeggen we, we hebben toch tekorten. Weet je wat we doen? We willen geen slachthuizen meer in Nederland. Dat is vies werk en dan komen mensen uit het buitenland. Moet maar niet meer doen. Oh, en bloemen. De kassen in het Westland. Toch, was spuuglelijk al die kassen. En die bloemen die kosten heel veel gas en energie. En ook allemaal mensen uit het buitenland. Moet ook maar niet meer doen. Dus voordat je het weet, ga je alvast een beetje. En ook Tata Steel, ook zo'n dingetje. Vies. Weet je, doen we ook weg. En Shell, good riddance. Dus DSM, we gaan net in, dus Gemmelot in Limburg. Verdamme, we doen het allemaal gewoon lekker weg. Alsof het op de rest van de wereld dan ophouden, even voor alle duidelijkheid. Maar het kortzichtige idee dat je een economie zelf op die manier kan vormen en dat wij een soort diensteneconomie kunnen worden.
Een soort handenschone economie is het.
Dat werkt zo, dat gaat niet werken. Mm-hmm. Niet omdat ik dat oprecht niet geloof, dat zo heeft het nooit gewerkt. Hè. Maakbaar is niks. Je kunt het besturen. De bandbreedte aangeven, daar is de overheid voor. En daarbinnen moeten ondernemers het doen. Maar wat nog veel belangrijker is, we hebben ook allerlei vraagstukken die nu op ons afkomen, die misschien wel van een andere orde, maar minstens zo reëel. Wat dacht je van strategische autonomie of laten we het soevereiniteit noemen?
Geopolitieke.
Precies. Ja. Wil je afhankelijk zijn van derde landen als het gaat om je staal? Wil je, ik geloof dat we nu al voor 95% afhankelijk zijn als het gaat om medicijnen van buitenlanden waar je nooit zaken mee zou willen doen. Met andere woorden, je kunt wel alles niet meer willen, maar dan word je dus 100% afhankelijk van alle anderen. En ik vind dat we dat heel goed in een vergelijking moeten stoppen en een beetje los moeten laten dat er zoiets bestaat als een maakbare wereld. Je kunt wel de doelen helder omschrijven en zorgen dat we allemaal de goede kant op gaan. Ik denk dat ondernemers niks anders willen dan dat. Die zien ook wel dat we planetaire grenzen hebben. Die willen ook hun bedrijf overdragen aan een volgende generatie. Die hebben ook kinderen. Ik bedoel, ondernemers zijn gewoon mensen. Hè? Dus natuurlijk zien die ook wel in dat we hier en daar keuzes moeten maken. Maar geef ze nou de ruimte om die oplossing te vinden. Dat is eigenlijk wat wij zeggen.
Ik dacht, je hebt natuurlijk ook nog de internationale concurrentie van buiten. Hè? De hele grote Chinese platforms die hier binnenkomen. Ja. Marketingbudgetten waar een Nederlands bedrijf maar van kan dromen. Eigenlijk het meeste Europese bedrijfsleven heeft dat soort budgetten niet.
Ja.
Hoe moeten we daarmee omgaan? Want je zit er met, is er een level playing field? Maar ook kun je dat met regelgeving wel oplossen en voeg je dan niet nog meer toe?
Een hele goede vraag. Het begint met wat jij zei, hè? Dus dat level playing field. En dat is bijvoorbeeld in Europa al een uitdaging. Hè? Vorig jaar was het jaar van de Europese single market. Ik geloof 30 jaar. Maar die is natuurlijk nog niet af. Ik noemde net al even die grenstoestanden met accijnsverschillen. Maar ook bijvoorbeeld grensoverschrijdend werk. Als je in Nederland woont, in Duitsland werkt, dan zijn het allemaal problemen.
Ja.
Dat hebben we nog niet opgelost. Maar dat moet wel. Maar laten we er nou eens vanuit gaan dat we in Europa in ieder geval in staat zijn om één goed functionerende markt, consumentenmarkt te bouwen. Ja, dan krijg je nog een keer de rest van de wereld. En als die specifiek op retail en online, dan maak ik mij wel ernstig zorgen over het gemak waarmee partijen hier kunnen toetreden en ons spullen kunnen geven. Kijk, als jij...
Maar ook voor medicijnen geldt dus ook, hè?
Geldt voor alles.
Ja.
Maar ik vind het altijd zo bijzonder dat als jij in Nederland of in Europa een product of een dienst, nou, laten we het product, hè, speelgoed of whatever, verkoopt, heb je hele hoge eisen waar je aan moet voldoen. Hè? Dus dat niet alleen over de verpakking, maar ook waar is het van gemaakt, door wie is het gemaakt, hè? IMVO, alles telt mee. Dat kost je ook een beetje geld. Hè? En logisch, om dat allemaal te laten certificeren, zodat jij weet dat jij een goed product koopt. Hoe kan het dan dat er van over de hele wereld kan worden geconcurreerd op dat wat in Europa heel veel geld kost, in Nederland heel veel geld kost om dat allemaal te kwalificeren. En dan mag het vanuit een ander land komen, ja. En dan weet je niet eens of het makkelijk in de fik vliegt, of er giftige stoffen in zitten, of er kinderhandjes aangezeten hebben. Dan denk ik, ja, dat is natuurlijk bizar. Wat ik ook heel bizar vind, is dat, kijk, dat je online presence kan hebben in Nederland. Hè? Dus als jij een Chinees platform bent, dat iemand hier kan inloggen op jouw platform. Ja, dat snap ik nog tot enige hoogte. Maar als dan die spullen vervolgens hier bij ons in de haven komen en ze rijden over onze wegen waar wij belasting voor hebben betaald, waar die Nederlandse ondernemers ook belasting voor hebben betaald. En ze betalen er eigenlijk niks voor. Hè? Niemand betaalt voor die infrastructuur. Dus die pakketjes komen allemaal gratis en voor nul naar ons toe. Voor tarieven waarvan je denkt, ja, je kunt het er niet voor maken. Je mag het er eigenlijk niet eens voor maken. En vervolgens hoef je er ook nog niet voor te betalen.
En maar veel big tech betaalt ook niet voor infrastructuur.
Nee, klopt. En ook niet voor data. Nee. Dus dat zijn allemaal wel vragen die we moeten oplossen.
Ja.
Het begint ermee dat je als Europa in ieder geval het statement maakt. Hey, zullen we binnen onze eigen grenzen eens zorgen dat de boel op orde is? Twee, zullen we onze borders, dat gaan ze nu bijvoorbeeld met staal en zo wel doen. Hè? Dus je krijgt wel allemaal die carbon taxes. En dus dat er geen spullen die in de rest van de wereld veel lager belast zijn, heel goedkoop Europa inkomen. Waardoor Europese bedrijven die hele hoge lasten betalen, bijvoorbeeld voor brandstof en CO2-uitstoot, hun concurrentiepositie kwijt zijn. Ja, dat zullen we ook moeten gaan doen met andere producten. Kun je het tegenhouden? Nee. Want het bijzondere van deze wereld in een soort van rare balans is dat we allemaal zo geconnect zijn en ook zo van elkaar afhankelijk zijn geworden, dat ook eigenlijk niemand meer die, laten we zeggen, die soort van passieve vrede die we hebben, echt onder druk durft te zetten. En dus ik vraag me ook altijd wel af, ja, als je nou een hek om Europa heen zou zetten en zou zeggen, nou, we willen met de rest van de wereld niks meer te maken hebben, worden we dan erg gelukkig? Ik denk het niet. Want, je kunt het, daarom is het woord autonoom ook niet het woord wat in mij opkomt, maar soeverein. Dus ik denk niet dat wij in Europa ooit in staat zullen zijn om alles wat we willen en nodig hebben, om dat allemaal zelf te maken. Dat kan gewoon niet. Maar je wil wel er wat regie op hebben en zorgen dat het foute spul niet binnenkomt. Foute regimes geen voordelen kunnen hebben. En dat wij ook nog een beetje van ons af kunnen praten. Dat is het een beetje. Maar moeilijk is het. Ik vind de Nederlandse schaal al moeilijk. Ik vind het al moeilijk tussen Groningen en Rotterdam. Ja. Hè? Ik had laatst een gevalletje van een bedrijf wat het geluk had aangesloten te kunnen worden op een warmtenet en daardoor hele lage verwarmingskosten had. Versus een bedrijf wat ergens anders in Nederland zat, wat nooit op een warmtenet aangesloten. En die had enorme gasprijzen. Waardoor de producten van die ene eigenlijk automatisch hoger werden dan die van die andere. En dat was een kwestie van geluk.
Ja, dat een eerlijk bestaat niet.
Precies.
Ja.
He, dus in Nederland is het al moeilijk. In Europa is het een uitdaging, maar voor de hele wereld is
ja. En heb je het gevoel dat je de impact hebt die je wilt hebben voor MKB Nederland?
Dat is geen valse bescheidenheid, maar ik vind het best nog wel eens lastig. Kijk, Wat de afgelopen jaren, in de periode dat ik dan voorzitter mag zijn, en daar had ik niet veel invloed op, maar wel veel voordeel van, zou je kunnen zeggen, is de zichtbaarheid. En dus door onder andere corona, alles wat er met de grondstoffen en met de energieprijs is gebeurd, en heb ik de mogelijkheid gehad om wat vaker zichtbaar te zijn, bijvoorbeeld in de media. Waardoor dat merk, die drie letters MKB, wat vaker gehoord werd. Ik denk dat op het politieke niveau, zeker aan de, laten we zeggen, aan de niet zichtbare kant, hè, dus bij fracties in de Eerste en de Tweede Kamer, ik denk dat daar de invloed echt is toegenomen. Ik denk dat we veel meer invloed hebben dan mensen soms denken, als het gaat om duidelijk maken dat soms de regels voor een groot bedrijf echt anders zijn dan voor een klein. Alleen het ingewikkelde is dat in de beeldvorming het altijd over incidenten en uitersten gaat. Hè? Dus als we het over grijflatie hebben, of we hebben het over de enorme verdiensten van CEO's van grote corporates, of de aandeelhouders gedrevenheid van grotere concerns. Ja, en ze proberen daar een stokje voor te steken, dan zijn het altijd regels die voor een paar grote zijn bedoeld. Maar de slagschaduw van die regels, die gaan over dat hele MKB heen. En daar hebben wij dus ook mee te maken. En dat voelt nog wel eens heel erg oneerlijk. Nou ja.
Ja, geef ze een voorbeeld van die impact die eigenlijk onzichtbaar was.
Nou, we zijn nu bijvoorbeeld heel erg bezig met alle regels op CSRD. Hè? Dus Europese regelgeving, dat is Corporate Responsibility. Dus dat zou je kunnen zeggen, is maatschappelijk verantwoord ondernemerschap in volle breedte. Het gaat ook heel erg over, wat ik bijvoorbeeld net al zei, zit er ergens in de waardeketen kinderarbeid?
Ja.
Of slavenarbeid? Of worden er producten gebruikt die een hele negatieve impact op de aarde hebben? Nou, dat moeten bedrijven die groter zijn dan een bepaalde omvang, moeten dat allemaal gaan vastleggen. En in Europa is er heel hard geknokt om te voorkomen dat die regels voor MKB'ers niet zouden gelden. Dat is het verhaal. He, dus het geldt maar voor bedrijven met een omvang van 250 mensen en meer. Alleen wat dan vervolgens niemand bedenkt, of misschien hadden ze wel kunnen bedenken, maar zich er in ieder geval niet veel op uitdoet, is dat die grote bedrijven natuurlijk in hun keten, dus de bedrijven die weer aan hun leveren, precies dezelfde vraag gaan stellen. Want ja, die grote zijn bang dat ze anders aansprakelijk worden gesteld. En het gaat soms zo ver dat je niet alleen aansprakelijk wordt gesteld als bedrijf, maar zelfs als bestuurder van het bedrijf strafrechtelijk vervolgd zou kunnen gaan worden. Ja, dus wat gaan die doen? Die gaan roepen van, joh, allemaal heel veel extra aandacht voor alles wat er hier gebeurt. Dus ook bij dat kleintje.
Ja.
Nou, laatst had ik een voorbeeld van een
ondernemer. Dat is scope 3, hè?
Ja, precies.
Ja.
En laatst had ik een ondernemer, en die vertelde me dat heel eerlijk. Die zei, joh, Jacco, ik koop vrij groot in bij een grote landelijke horecaketen. Een horecaleverancier. En zeg maar, lokaal koop ik bijvoorbeeld dingen die lokaal kunnen, ook lokaal in. Dus bijvoorbeeld lokale honing of lokale kaas. Want die lokale dingetjes die zijn voor mij juist heel interessant om die bij mijn klanten aan te bieden. Hij zegt, maar ik moet nu, omdat ik CSRD, omdat ik CSDDD moet doen, moet ik dus vaststellen waar en hoe en wat. Hij zegt, ja, en ik kan dat dus, hè, inspanningsgewijs, niet voor al mijn kleine leveranciers. Ik kan het wel voor die ene grote. Dus dan laat ik ook die spullen, bijvoorbeeld in dit geval de honing en de kaas, ook maar gewoon via de handels lopen. Dan weet ik tenminste zeker dat ik het compliant doe. Dat ik het doe zoals het moet. Is dat nou goed? Nee, natuurlijk niet. Want die kleine kaasboer of die honingmaker, ja, die kunnen gewoon op het niveau wat gevraagd wordt niet leveren. En gaan dus zometeen ook niet meer leveren.
Nee, nog niet, hè? Want daar wordt natuurlijk wel aan gewerkt.
Nou ja, ik hoop dat we formats, maar weet je, uiteindelijk is het alweer een workaround. Hè? Dan gaan we dus formats maken. Uiteindelijk is het wel weer extra regels. Het is wel weer extra administratie. Absoluut. Het is wel weer allemaal.
Ja.
Ja, je wordt er helemaal knettergek.
Ja.
En de eerlijke vraag is, was dit nou wat we bedoelden? Nee, natuurlijk niet. We hadden het over kobaltmijnen, we hadden het over diamantmijnen, we hadden het over kinderarbeid in Bangladesh. Ja. En natuurlijk snap ik dat ook bijen en honing is belangrijk. Maar een imker uit Nederland, die denk ik heel erg juist met de natuur bezig is. Ja. Is dat nou iemand die daarmee last van moet vallen?
Maar hoe los je dat op?
Nou ja, door het op camera tegen jou te zeggen.
Ja,
nee, dat vraagt heel veel tijd en aandacht.
Ja, en we zijn ook wat braaf als Nederland. Hè? We willen voorlopen, een braaf jongetje van klas.
Ja.
meisje, ja.
Ja. Ja, en in heel veel gevallen is dat helemaal niet erg. Hè? Dus voorlopen, als voorloper je een concurrentievoordeel. Daarom blijf ik ook roepen, hè? Ook als het gaat om die voorspelbaarheid. Ik ben niet, je zult mij niet horen verklaren dat ik tegen de ambities die vanuit de klimaatveranderingsvraagstukken op ons afkomen. Dus als wij moeten verduurzamen, dan gaan we dat doen. En betekent dat elektrificatie of groene waterstof, dan gaan we dat doen. Maar zorg er dan voor dat als ik wil elektrificeren, dat ik in ieder geval een aansluiting kan krijgen op het net.
Ja, we moeten dat faciliteren.
En zeker. Doe dan niet in de tussentijd tegen mij zeggen, we maken elektriciteit goedkoper, want dat is de te bevoorkeuren elektriciteitssoort of energiesoort. En gas maken we duurder. Als je weet dat ik op gas stook, heel graag naar elektriciteit wil, maar in 2032 aan de beurt ben voor een aansluiting. Maar je gaat mij wel meer geld laten betalen voor hetzelfde gas. En ik kan helemaal niks. Ik kan niet eens anders. Dat soort van gekkigheid, dat moet eruit. Maar dat ik heus wel zie dat op termijn steeds meer bedrijven, productiebedrijven, vervoerders, logistiek, omgaan naar elektrisch. Ja, prima. Maar zorg er dan voor dat die kabel er ligt. Zorg ervoor dat ik, als ik stroom opwek, dat ik dat kan delen met mijn omgeving. Dat ik dan niet meteen een energiebedrijf ben. Zorg er nou, hè, dus zorg dan dat je de voorwaarden op orde hebt. Maar voor de rest, en natuurlijk vind ik dat ik zie Nederland in de toekomst als misschien wat we eigenlijk altijd al waren, een van de meest innovatieve landen van de wereld met een ongelofelijke handelsgeest. En die twee dingen gecombineerd. Hè, dus de kracht van ASML, NXP en al die mooie kleine bedrijven die op kwantum bezig zijn. Of op, voor mijn part gaan we door in de semiconductoren, whatever. Wij doen zulke gave dingen. En dat gecombineerd met het feit dat wij in Nederland gewoon, ja, eigenlijk altijd over de hele wereld onze handel doen. Koploper kunnen blijven. Ja, dat is wat mij betreft is een grote gouden kans.
Waar komt jouw drive vandaan, Jacco? met dit enthousiasme.
Geloof ik het. Ik vind ondernemerschap. Ik ben zelf schoonmaakondernemers niet het meest innovatieve ondernemerschap, maar ook wij hebben inmiddels robots en heel veel software.
En dat doe je nog dagelijks?
Nee, gelukkig niet. Of gelukkig niet. Ik denk dat mijn collega's zullen zeggen gelukkig niet. Het bedrijf wordt geleid door hele goede mensen. En dat gaat eigenlijk sinds ik er niet meer ben alleen maar beter. Dus dat is mooi. Maar dat gevoel van gewoon handen uit de mouwen en aan de bak. En elk moment denken van joh, maar dat kan toch slimmer of beter of handiger. Dus die drive. En aan de andere kant, ik vind het ook ontzettend leuk om aan de ene kant in die rare Haagse bubbel rond te lopen, waar soms dingen enorm stroperig zijn en heel veel tijd in is. En daar gewoon een beetje van binnenuit tegenaan schoppen. Ik noem mezelf ook altijd de omhooggevallen glazenwasser. Hè? Dus ik zit vaak aan dit soort grote tafels met mensen die, hooggeleerd zijn, gestudeerd hebben en waar ik ook echt veel respect voor heb, inhoudelijk. Maar die nog nooit op een ladder gestaan hebben, zeg maar. Of die heel goed weten dat je, als je in een spreadsheet alle getallen zet, dat wij allemaal 0,2 labradoedel hebben. Maar zich niet realiseren wat alles wat zij, zeg maar, in die spreadsheet zetten, in de echte mensenwereld gewoon mensen zijn die daar rondlopen, beslissingen nemen.
Is het zo
erg?
Ik heb
wel, ik weet niet of het, kijk, erg is een waardeoordeel. Ik denk dat je hebt het gewoon te doen met wat je geleverd krijgt. En als jij een hoofdeconoom bent of je bent een econometrist en je werkt bij het CBS of bij het CPB en je moet met data dingen doen. Ja, data is wat het is. Data representeert mensen, representeert economie.
Statistieken eigenlijk.
Het is allemaal prachtig. Ja. Alleen in die spreadsheets wonen geen mensen.
Nee.
En die wonen buiten. En ik vind het zo grappig dat ik dan met mijn ene been buiten mag zijn. Dus ik kom bij heel veel bedrijven. Ik spreek veel ondernemers. Veel branches. Ik spreek natuurlijk mijn eigen, zeg maar, ik heb mijn eigen achtergrond. Dat neem je mee. En met je andere been zit je dus aan tafel met mensen die er echt verstand van hebben. Maar je kunt af en toe wel zeggen van, kijk, wat jij nou voorstelt, ik vind het een hartstikke goed voorstel. Heb je vast heel lang over nagedacht. En op papier vind ik het echt een goed voorstel wat je daar doet. Maar, en dan stel ik gewoon de simpele vraag, heb jij ooit in je leven iemand in dienst genomen? Hoe denk je nou dat dat werkt? En het antwoord is dan vaak nee. Dan kan ik ze niet kwalijk nemen. Maar het feit dat zij het niet weten en ik wel, maakt mij van het een op het andere moment in één keer een autoriteit op dat gebied. En dan kun je wel je verhaal vertellen. Kun je wel uitleggen van, ja, maar kijk, wat je bedoelt, snap ik. En wat je graag wil, daar kan ik het alleen maar mee eens zijn. Maar wat je voorstelt in de praktijk gaat niet werken en levert ondernemers alleen maar heel veel gedoe en gezeur. Ja, dat is natuurlijk, ja, dat is leuk, daar word je enthousiast van.
Ja. Wat is jouw persoonlijke einddoel? Wat is je ambitie?
Ja, weet je, het is flauw, want het wordt een beetje een grijsgedraaide plaat. Maar ja, ik heb eigenlijk geen ambitie. Dat is,
Kan het zijn dat je minister wordt in een volgend kabinet? Misschien zelfs minister-president?
Nou, minister-president, minister is me al wel us. Hè? Dus je zou kunnen zeggen, ben wel us gepolst. Hè? Dus de minister heb ik wel zo...
Vind je dat leuk? Zou je dat willen doen?
Nou, het feit dat ik het nog niet ben geweest, dus betekent eigenlijk zoveel als nee.
Betekent
dat ik het eigenlijk... Nee. Nee, het is niet, het is niet mijn droombaan. Ik weet dat dit allemaal heel moeilijk is.
Nou,
dat is ook eerlijk. Want dat is wel zo. Ik helaas kreeg die vraag ook van mijn eigen dochter. Die stelde, wacht even. En die verzuiken mij. Jij zegt altijd wel dat je kunt allemaal wel vertellen waarom je het niet doet. Maar waarom zou je het wel doen? Toen dacht ik, oh ja. Nou, ik denk dat veel mensen dat wel hebben. Zeker in dat wereldje waar ik in rondloop. Iets wat intrinsiek zegt van, hey, maar je moet ook een keer wat terug doen. Je bent een soort van schatplichtig. Het is mij goed gegaan. Ik denk dat ik een bepaalde mening heb. Maar misschien moet je ook wel eens een keer, in plaats van aan de zijlijn staan schreeuwen, ook eens een keer iets terug doen. Hey, je hebt een bepaalde leeftijd. Waarom niet? Dus dat is één. Iets terug doen. Voelt wel. En ik ben wel heel erg nieuwsgierig. En dus ik heb eigenlijk vanaf de middelbare school zijn er veel mensen geweest die tegen mij zeiden, nou, dat komt van jou niet veel terecht. Hè? Dus, en eigenlijk heb ik nog steeds wel een beetje die bewijsdrang om te laten zien. Nou, ik denk niet dat er veel mensen waren geweest die zouden hebben gedacht dat het zo ver zou komen. En dat je dan zeg maar op een gegeven moment een soort van lange neus maakt. Zeg, kijk, ik ben zelfs dit. Maar verder nee. Meer kan ik niet bedenken waarom ik het wel zou doen.
Nou, voorzitterschap van PEC Zwolle dan? Met alle respect voor de huidige voorzitter.
Nou, dat ook niet. Maar dat zit hem heel sterk in het feit dat ik ben een fan. Een voetbalfan. En ik ben een PEC Zwolle fan. En dat is best een pijnlijk proces, hè? Bij tijd en wijle. Je kunt beter... Ah nee, ook niet voor Ajax trouwens op dit moment. Maar ja, je kan beter een Feyenoord fan zijn. Dan heb je wat meer succesbeleving dan als PEC. Sowieso, hè? Dus... Maar ik ben wel echt een PEC-fan. Maar ik sta met heel veel plezier op de tribune. Heel hard schreeuwen. Vooral tegen de scheidsrechter. Over hoe het allemaal anders moet. En dat hij blind is. Dat. En ik zie mezelf... Nee, ik vind dan in de bestuurskamer de tegenstander een hand geven. Ga ik niet doen. Nee, wordt het niet.
En trekt dit werk een wissel op je... Op je privéleven, hoe ga je daarmee om? Het lijkt me dat het er altijd is.
Ja, dat is zo.
Je bent zo betrokken.
Ja, dat is voor een deel is dat zo. En het heeft ook zeker zijn impact wel gehad al. Kijk, ik woon door de week woon ik in Den Haag. En in het weekend woon ik in Zwolle. En je stelde net de vraag over PEC Zwolle. Maar ik zeg altijd, mijn huis woont in Zwolle. En dus thuis is daar. Maar ja, daar ben ik eigenlijk relatief weinig. Maar mijn kinderen zijn inmiddels, die worden 24, hè, dus die zijn zelfstandig. Dus die hebben je ook niet meer zo nodig. Mijn vader is wat op leeftijd, maar het is gaat nog heel goed. Woont vlakbij me in Zwolle in de buurt. Dus dat voelt nog wel, daar heb ik nog wel eens het idee dat ik daar wat mensen tekort doe. Aan de andere kant, ja, weet je, in Den Haag heb ik ook zo mijn kleine netwerkje. Ik heb eigenlijk de stelregel, dat weten ook de mensen bij mij op het secretariaat weten dat ook. Als ik vrijdagmiddag maar om 4 uur in de kroeg kan zitten. Dat is voor mij, als dat niet meer zou kunnen of niet meer lukt, dan vind ik mijn werk niet meer leuk. Maar als ik vrijdagmiddag om 4 uur in Zwolle kan zijn en ik zit op mijn kruk en ik kan gewoon even een paar uurtjes afschakelen, dan is die balans tussen werk en privé nogal oké.
Nou, het klinkt wel of je het onder controle hebt, ja.
Nog wel.
Ik heb altijd nog een vraag aan mijn gasten. Heb je nog advies voor jonge ondernemers? In jouw geval, managers, maar vooral de jonge ondernemers. Ja. De starters, maar ook mensen die net begonnen zijn.
Ja, het is heel omdat ik wil zeggen aanmatigend. Het begint eigenlijk bij degene die nog geen ondernemer zijn. Of dat overweegt. En we hebben zeg maar jaren achter elkaar gehad dat zelfs vanuit de overheid iedereen stimuleerde dat je moest gaan ondernemen of kon gaan ondernemen. Dat het een hele serieuze optie was, ja. Want ondernemen is leuk en draagt bij. Maar de laatste paar jaren heb ik heel sterk het idee dat dat ondernemerschap, in ieder geval niet meer zo wordt gemotiveerd als dat het ooit was. Sterker nog, dat veel jonge mensen eigenlijk een andere keuze maken, omdat het ondernemerschap er niet zo heel goed op staat in de ogen van de omgeving. En terwijl ik juist vind dat ondernemerschap het allerleukste is wat er is. En ik gun ook veel jonge mensen, maar ook herintreders of mensen die in één keer bedenken van hé, ik wilde dat eigenlijk altijd al doen, ik ga dat gewoon doen. Ja, ik gun ze dat wel heel erg. Dus ik zou zeggen, als je er al mee rondloopt, en dit is het laatste zetje, weet je, begin er nou gewoon aan. Want er is niks leuker als ondernemer zijn. En overweeg dan ook om een ondernemer te zijn met groeiambitie. Dus ik, nogmaals, iedereen die iets heel goed kan en zelfstandig is en zelfstandig wil blijven in zijn eentje. Prima, hè? Geen waardeoordeel. Maar de allerleukste ondernemers zijn toch ondernemers die werkgever worden. Een bedrijfje langzamerhand wat groter laten worden. Impact gaan hebben. Nou ja, ik vind het wel mooi.
Kun je ze nog ergens mee helpen als ze dat zouden willen?
Nou, ik stel voor, kijk, ik ben, jij vroeg naar, heb jij ambitie? Nou, ik heb nooit ambitie gehad. Maar ik ben eigenlijk wel vrij snel nadat ik als ondernemer ben begonnen, ben ik me wat gaan interesseren in de omgeving. Anders dan alleen mijn bedrijf. Dus ik werd lid van de plaatselijke politieke partij. Ik ging bij een serviceclubje. Ik ging sponsor worden bij verschillende verenigingen. En dan ging ik naar de netwerkborrels toe. Dus ik ging heel snel eigenlijk breder dan mijn eigen bedrijf. En dat leidde ertoe dat ik op een gegeven moment in mijn brancheorganisatie wat werk ging doen. Dus ik werd CAO-onderhandelaar. Dat vond ik hartstikke leuk. En ik werd voorzitter van een clubje bij mij in de stad. En later, eigenlijk zou ik zeggen, dat zijn de mooiste dingen die mij gebeurd zijn. Zijn zeg maar naast het feit dat ik ondernemer ben. Dus omdat ik ondernemer was, mocht ik er komen. Maar omdat ik het zo leuk vond, kon ik me ermee bemoeien. En dat ben ik altijd blijven doen. En uiteindelijk kun je dan zelfs, of kun je dan, maar in mijn geval word je voorzitter van MKB Nederland. Van tevoren nooit bedacht, maar als ik niet mezelf zeg maar iedere keer had uitgedaagd om ook eens bij de buren te gaan kijken. Of ook eens te begrijpen wat er met een ander bedrijf aan de hand is. Ja, dan had ik dit nooit gedaan. Dus ik hoop ook dat het ook de nieuwsgierigheid naar de dingen om je heen aanjakt, aanwakkert. Dat is het goede woord.
Dankjewel, Jacco. Fijn dat je er was.
Graag gedaan. Ja.
Dit was de Kitty Koelemeijer podcast. Als je dit gesprek interessant vindt, like dan deze aflevering en abonneer je op mijn kanaal.